De poster van Kies Exact kan ik me nog goed herinneren. Die hing bij mij op school in de jaren 80. En later was er dat Postbus 51 spotje van de slimme meid die op haar toekomst is voorbereid. Nou, die campagnes die hebben op mij weinig impact gehad. Ik deed eindexamen in 5 talen. Al wist ik toen nog niet dat ik voorbestemd was om een podcast over taal te maken. Mijn gast die zou wel een campagne willen voor de Nederlandse taal. Want beroepen rond taal zijn belangrijker dan ooit. In deze 5e editie van Woordwaarde praat ik met Maaike Verrips, sociaal ondernemer, eigenaar van de Taalstudio en drijvende kracht achter Drongo Talenfestival. En dat is net voor de 8e keer gehouden. Maaike, fijn dat je mijn gast wil zijn.
Ja, ik vind het fijn om hier te zijn.
Ja. Ben jij nog een beetje aan het uitpuffen van zo'n 2-daags festival en de hele organisatie eromheen?
Wel een beetje. Ja, maar het gaat wel dit jaar. Het is wel eens erger geweest.
Ja, het lijkt me wel een tour de force namelijk om een 2-daags festival. Het is niet een paar mensen in een zaaltje en dan om 5 uur borrelen en naar huis. Het is een heel uitgebreid festival. Is dat inderdaad elk jaar weer een tour de force om dat
te organiseren? Nou, het is gewoon een heleboel werk. We zijn gelukkig met een geweldig team. Maar het is toch ook een klein team. We hebben niet oneindige budgetten. Dus ik ben er het hele jaar door mee bezig. En natuurlijk niet fulltime, maar wel het hele jaar door. En we zijn met een man of 5-6 maanden lang enige tijd per week daarmee bezig. Dus als dat dan allemaal samenkomt op die 2 dagen, dat is wel een soort, minstens een climax. Ja. Maar goed, het is allemaal heel goed gegaan en er komen toch ieder jaar weer een paar duizend mensen op af. Dus dat is altijd ook wel weer heel bevredigend.
Ja, nou hadden jullie dit keer als thema de impact van taal. Dat is wel heel breed. Hoe kom je tot zo'n keuze?
Ja, we hebben jarenlang niet echt een thema benoemd. En we hebben dit jaar gedacht, we gaan eigenlijk maar eens beginnen met benoemen waar we ons altijd al mee bezighouden.
Ja.
Want we waren het Drongo Talenfestival. Oorspronkelijk was de nadruk in het festival, de eerste edities, zeg maar, lag de nadruk heel erg op meertaligheid als onderwerp.
Ja.
Later is dat wat verbreed, omdat we eigenlijk het evenement zijn geworden waar de taalsector in de breedte elkaar ontmoet.
Mm-hmm.
Daarmee bedoel ik dus, van taalkundige onderzoekers tot logopedisten, tot tolken, vertalers, schrijvers, journalisten, tekstschrijvers, communicatiemensen. Nou, ik kan nog een hele tijd doorgaan.
Ja.
Maar dus al die taalberoepen, die eigenlijk, ook docenten natuurlijk, die eigenlijk meestal op hun eigen evenementen komen.
Mm-hmm.
Waar ze andere mensen met hetzelfde beroep tegenkomen. Die komen bij ons andere mensen tegen die ook van taal hun beroep hebben gemaakt op een of andere manier. Of die heel erg van taal houden. En het was in die transitie, zeg maar, van een festival over meertaligheid naar een festival over taal.
Mm-hmm.
Eigenlijk steeds al zo dat we ons heel erg richten op wat taal doet.
Ja.
Dus niet zozeer hoe het komt dat je een D of een T of een F of een V schrijft. Of wat de geschiedenis daarvan is. Er zijn wel mensen die daarmee bezig zijn, die daar iets over vertellen. Maar toch is de nadruk in het programma meestal op de impact van taal.
Ja. Moet je dat veel uitleggen aan mensen die het festival nog niet kennen? Omdat je bij talenfestival zou kunnen denken, het gaat over Frans, Engels en misschien nog een hele exotische andere taal.
Ja, ik leg inderdaad heel vaak uit wat een talenfestival überhaupt is.
Mm-hmm.
Dat de naam Drongo helpt daar natuurlijk ook niet voor. Want als we zouden zeggen Babel Talenfestival, dan zou iedereen meteen dat in ieder geval aan elkaar knopen. Wij wilden niet een Babelfestival heten, omdat Babel zo'n negatieve connotatie heeft.
Spraakverwarring. Grote ellende.
Elkaar niet verstaan. En het straf van God.
Ja, laten we maar ophouden. Ja.
Verschrikkelijk. En onze hoogmoed. En dus allerlei vreselijke dingen. Terwijl mensen zijn meertalig. En er zijn heel veel talen op de wereld, omdat mensen er behoefte aan hebben om verschillende talen te spreken. Dus wij zochten een positief symbool daarvoor. De drongo is dat, want de drongo is een meertalig vogel.
Aha.
En wijst ons er meteen op dat er eigenlijk in het dierenrijk heel weinig meertaligheid is, voor zover we weten nu.
Mm-hmm.
Maar de drongo is dus echt een vogel die verschillende talen, die verschillende dieren om hem heen nadoet en ook weet wat hij zegt. Niet zoals een merel die jouw mobiele telefoongeluidje nadoet. Nee. Zomaar omdat het een leuk geluid is of zo. Maar ja, hij gebruikt echt de klanken van andere dieren om met ze te communiceren. Dus dat is heel bijzonder en het vonden wij een mooie kwaliteit. Daar hebben we het festival naar genoemd. Maar goed, niemand weet wat een drongo is. Dus dat moeten we altijd uitleggen.
Nou, bij deze heb je maar weer even een platform. De vogel dus.
Ja.
Heb je een voorbeeld van een onderdeel van het festival waarvan je kan zeggen, daar zag ik echt die impact van taal, want daar draait het om, zag ik aan het werk?
Nou, echt zoveel.
Ja.
Ja. Voor onderzoekers is het een heel goed platform om mensen te leren kennen die iets met hun onderzoek en hun resultaten kunnen of willen
in de praktijk.
In de praktijk. Ja. En aan de andere kant is het dus voor allerlei bedrijven en ja, zeg maar, taalspecialisten van allerlei pluimage. Heel nuttig om ja, de nieuwste onderzoekingen en de nieuwste bevindingen te ontdekken.
Ja.
Dus dat is in ieder geval een match die heel vaak, waar ik heel vaak van terug hoor.
Ja. Dan ben jij een sociaal ondernemer. Het Talenfestival is niet iets waarvan je nou zegt, daar word ik zo ontzettend rijk van.
Nee.
Nee. Sterker nog, de toegang is gratis, wat hartstikke mooi is natuurlijk.
Nou, dat krijgen de mensen niet van mij cadeau, hè? Dat krijgen ze van die partners.
Van al die partners, ja. Ja. Wat drijft jou? Want je zou ook, je zou ook commerciëler werk kunnen doen. Wat drijft jou?
Ja, dat is, het is natuurlijk een beetje hoe je bent, hoe je in de wereld staat. Ik vind taal heel erg fascinerend en heel belangrijk. Ik heb taalwetenschap gestudeerd, ik ben erin gepromoveerd. Ik heb me in mijn onderzoekstijd altijd bezig gehouden met hoe kinderen leren praten. En me ook altijd erg druk gemaakt over alle slechte adviezen die ouders daarover krijgen.
Ja.
Ik zie. Je ziet eigenlijk om je heen dat taal over het algemeen heel negatief in het nieuws is.
Ja, er is een probleem.
Er is een probleem. En er zijn ook echt veel problemen. Dat is ook waar. Mm-hmm. Dus het is niet alleen van we framen het zo.
Nee.
Maar het is ook zo. Ik bedoel, taal is overal. Taal bepaalt wie je bent, in zekere mm-hmm. zin. Hè. De taal vormt je gewoon heel erg. En mensen associëren ook hun identiteit heel erg met de taal die ze spreken. Taal bepaalt wie anderen denken dat je bent. Mensen die mij nu eventjes, als ze maar een heel klein stukje hebben gehoord, dan hebben ze al een heel beeld van wat voor iemand ik ben.
En ja.
Of ik slim ben, en of hoe oud ik ben, en hoe lang ik ben, en hoe dik ik ben. Het gaat heel ver.
Mm-hmm.
Maar dus taal bepaalt heel veel van hoe mensen naar je kijken. Taal bepaalt ook, of is mede bepalend voor wie je kan zijn.
Mm-hmm.
Want als je je taal niet op niveau ontwikkelt, zeg maar,
mm-hmm.
dan kun je ook bepaalde niveaus in je denken en in je andere ontwikkeling eigenlijk niet of nauwelijks bereiken.
Ja.
Taal bepaalt voor een deel ook wie we willen zijn. Want we vertellen elkaar allerlei ideeën, verhalen en ideeën over hoe de wereld zou kunnen zijn en wat we zouden kunnen gaan doen.
Ja,
dus taal is ontzettend belangrijk voor ja, al deze dingen. Voor ons leven. En tegelijkertijd heb ik het idee dat er toch vrij weinig aandacht is voor die aspecten van taal. Voor die kracht van taal.
De kracht dus juist.
De kracht de die het heeft. En de kansen, maar ook dus de impact. Het is op een gegeven moment word je zelf heel moe van het woord. Maar, maar dat is echt zo. En dus het, voor mijn vanuit die optiek, laat ik het zo zeggen, is het dus onbegrijpelijk dat er heel weinig mensen kiezen voor talenstudies.
Mm-hmm.
Onbegrijpelijk dat er heel weinig eigenlijk, bedoel, er is natuurlijk geld voor de bestrijding van laaggeletterdheid, maar dat er zoveel laaggeletterdheid is in een ontwikkeld land.
Mm-hmm.
En dat het eigenlijk niet echt serieus wordt aangepakt. Dat de taalontwikkeling van vluchtelingen en nieuwkomers naar Nederland en de inburgering ook voor een groot deel eigenlijk uit handen gegeven wordt. Dat, dus dat mensen zelf maar een school moeten kiezen. Nou, die inburgeringswet wordt dan nu veranderd. Maar het lijkt wel alsof we al heel lang een overheid hebben, of dat is eigenlijk zeker, een overheid hebben die helemaal geen visie heeft op taal. Niet op vreemde talen, niet op Nederlands. Als je kijkt naar de verkiezingsprogramma's, ik vind het altijd heel leuk om te lezen. Mark van Oostendorp, mijn collega, die fileert altijd de verkiezingsprogramma's op het onderwerp taal.
En is ook een taalkundige.
Ook een taalkundige, ja. Ook heel vaak bij BNR te horen.
Ja.
Die komt dan tot de conclusie dat de taal alleen maar voorkomt in de verkiezingsprogramma's als het gaat om inburgering of immigratie. Thema's. En dan gaat het er eigenlijk alleen over het verschil tussen partijen die vinden dat mensen die hier aankomen snel Nederlands moeten leren.
Ja,
of dat ze
nog
snel Nederlands moeten kunnen leren.
Ja,
dat is het enige.
En wat het mag kosten.
Ja, ja. Wat mag kosten misschien nog.
Ja.
En that's it.
Ja. En dat gaat jou aan het hart.
Dat gaat mij aan het hart. En ik denk dat we daar ook als, nou ja, als ik dat even dan we als taalsector mag noemen, dat we daar zelf ook wel een beetje aan bij hebben gedragen, doordat we op een of andere manier veel meer, veel vaker uitdragen dat alles heel correct moet. En dat wij verstand hebben van waar de punten en de komma's moeten, en dat dat ook heel belangrijk is. En dat we misschien ons wat weinig hebben uitgesproken over al die andere dingen.
Ja.
Waarin taal zo
dus
belangrijk is.
Identiteit, denkniveau.
Dat soort dingen. Ja.
Meekomen in de samenleving.
Ja, dat we dat verhaal niet, ja, misschien een beetje bij de bakker geen broodje zou verwachten dat een taalsector toch wel goed uit zijn woorden kan komen en zijn verhaal goed over het voetlicht krijgt.
Ja.
Maar heel veel mensen die zich met taal bezighouden, die zijn juist een beetje teruggetrokken.
Die zie je niet het Malieveld platleggen.
Nee, nou ja, dat kan heus
komen.
Dat
kan nog komen,
hoor.
Ja. Nou, wie weet.
Maar dus of dat nou iets met persoonlijkheden te maken heeft, dat denk ik niet. Maar op een of andere manier is dat dus, ja,
ja.
Misschien, het heeft waarschijnlijk ook te maken met dat we gewoon leven in een tijd waarin er op technologisch gebied ontzettend veel gebeurt. Wat heel duidelijke, zichtbare impact op alles en iedereen heeft.
Ja. Maar is dat niet ook allemaal omgeven door taal? Op het moment dat je je nieuwe iPhone moet gaan installeren.
Precies, maar zo, dat wordt natuurlijk weinig benadrukt. Mm. Hè? En nou, we weten ook allemaal dat er dus ook al heel groot tekort is in Nederland aan mensen die voldoende technische kennis hebben. En dat er heel veel behoefte is aan mensen met technische en technologische en andere beta-opleidingen. Dus, nou ja, die hebben misschien hun lobby ook wat beter voor elkaar. Maar zelfs als we het dat niet tegenover elkaar stellen, want ik zie het ook niet zo als een oppositie inderdaad. Technologie is alleen interessant als we er goed mee kunnen communiceren. Mm-hmm. En daar begint het al over taal te gaan. Of het nou de handleiding is of de technologie zelf waar je mee interageert.
Ja.
Of is het interacteert? Nou ja, iedereen begrijpt wat ik bedoel. Maar die technologie is gewoon heel zichtbaar. En voor iedereen dus cool en sexy en duidelijk. Van, ja, dat is leuk als je daar onderdeel van uit kan maken. En dat daar dus zoveel taal aan vastzit. En dat taal ook naast die technologie nog steeds heel erg belangrijk is in de samenleving en voor mensen individueel. Dat is een beetje ondergesneeld geraakt, denk ik. En dat gaat mij inderdaad aan het hart.
Ja.
En daar, dat gaat niet alleen mij aan het hart, maar dat gaat ook de partners van dat festival aan het hart.
Mm-hmm.
Dus we hebben met elkaar besloten dat dat festival inderdaad daarover moet gaan. Over hoe belangrijk taal is voor alles en iedereen.
Ja.
En dat we ook met dat festival zouden willen bevorderen dat ook de mensen die aan taal werken dat verhaal beter
uitdragen.
Uit gaan dragen.
Ja. Ja. Jij doet dat zelf als ambassadeur van het festival. Ja. Oprichter natuurlijk ook. Maar je roert je bijvoorbeeld ook in opiniestukken. Deze zomer had je een opiniestuk in het Financiële Dagblad. Met de titel Bloeiende taalsector is onmisbaar voor economische groei. Je hebt net al best wel veel dingen genoemd. Hè. Van de ene kant de pijn en de problemen. Aan de andere kant de kansen. De communicatie daarover. Zou je die stelling eens willen toelichten van die economische groei en hoe die samenhangt met taal?
Ja, dat stuk heb ik geschreven naar aanleiding van de maatregel om een heleboel geld bij de alfa-wetenschappen weg te halen en naar de beta-vakken te sluizen.
Is dat nog steeds een voornemen of is dat ook definitief? Is dat al
voor
definitief?
Zover ik begrepen heb, is het wel definitief.
Okay.
Maar het is ook weer iets waar de overheid niet helemaal over gaat. Dus de instellingen hebben daar zelf ook weer keuzes in. En sommige, als nou het laatste wat ik ervan weet, is dat sommige instellingen ook weer besloten hebben om dat niet zo uit te voeren.
Ja.
Nou ja, dat was de aanleiding. In dat stuk gaat het eigenlijk ook over, nou ja, waar we het net ook al een beetje over hadden. Je kunt technologie hebben, maar als niemand weet hoe die technologie, hoe je die kunt gebruiken, of als die technologie niet met ons communiceert. De meeste technologie waar we nu zoveel plezier van hebben, of het onze laptops of onze telefoons of Google Home of wat ook maar, databases, ook zoeken, gewoon zoeken op internet.
Zoekmachines.
Wat iedereen de hele dag doet. Daar zit ontzettend veel taal en talenkennis in. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de impact van machinevertalingen. Een aantal jaren geleden was het nog zo dat je dacht van, nou ja, er wordt wel wat vertaald. Google Translate, je kunt wel eens een woordje opzoeken of zo.
Maar vertrouw er niet te veel op.
Vertrouw er maar niet op. En heel vaak was het ook echt heel onleesbaar wat er uitkwam. Ja. Helemaal niet te begrijpen wat dan eigenlijk de bedoeling was geweest. Dat is heel duidelijk veranderd. Helemaal nog niet voor alle talen en helemaal nog niet voor alle soorten onderwerpen enzovoorts. Maar het is nu, het hele beeld van iedereen is, ja, dat gaat wel lukken. Waar het een paar jaar geleden nog heel erg betwijfeld werd. Ook in de vertaalwereld zie je dat men zich realiseert, ja, die machinevertaling die gaat gewoon blijven.
Mm-hmm.
Dat verandert heel erg de rol van vertalers natuurlijk.
Ja.
Maar dat betekent dus ook, stel je voor dat echt nog veel verder doorzet. En stel je voor dat voor alle 20 grootste wereldtalen gewoon heel goed gaat werken. Om maar een hypothese te nemen die helemaal niet zo onwaarschijnlijk is. Ja, dat betekent dus dat alle informatie ineens in 20-voud beschikbaar is. Namelijk in die 20 talen. En daarmee misschien wel, ik weet niet hoe groot deel van de wereldbevolking, dat zou ik niet uit mijn hoofd weten, maar zomaar 50%, 60%, 70% van de wereldbevolking kan bereiken met één druk op de knop.
Ja. Maar zitten daar niet allemaal mensen achter die die taal daar eerst in moeten stoppen, in dat systeem?
Ja, precies. Dus hoe zorg je dat? Het punt is dat als je realiseert, door die technologie realiseer je ineens wat de enorme impact is van die talenkennis. En als je dus met één druk op de knop je geschreven teksten zo over de hele wereld kan verspreiden, dan wordt het dus ook ineens heel belangrijk dat je daar zelf ook achteraan, stel dat je een bedrijf hebt, dat je daar zelf ook achteraan kan reizen.
Mm-hmm.
Om daar dan verder je handeltje aan de man te brengen, om het maar heel plat te zeggen. En dan blijkt het weer heel erg belangrijk te zijn dat je de taal en de cultuur van dat land en dat gebied ook zodanig kent en begrijpt dat je daar goed in kunt opereren. Dus bijvoorbeeld in dat artikel haalde ik een onderzoek aan waaruit blijkt dat, ik geloof 60%, ik vergeet steeds het percentage, maar zoiets, een heel hoog percentage van de mensen veel liever eigenlijk alleen maar producten koopt die in zijn eigen taal worden aangeboden, dan in dus een taal die ook verstaat, maar niet zijn moedertaal is.
Ja, of
niet.
Dus voor het online shoppen bijvoorbeeld, als jij een grote platform hebt.
Ja, dus als je, nou ja, Duitsland is onze belangrijkste handelspartner. Toch maken nog heel veel bedrijven de fout om te denken, ik ga internationaliseren. Ik vertaal mijn website naar het Engels, dan kan ik de hele wereld mee bereiken.
Mm.
Dat mislukt heel vaak. Als dat dan mislukt is, dan gaan ze advies vragen bij bedrijven die een grote toekomst hebben, denk ik. Bedrijven die zich met localisatie bezighouden.
Ja.
En die zeggen dan, ja, wacht even, je moet niet alleen het niet naar het Nederlands, niet naar het Engels, maar ook bijvoorbeeld naar het Duits vertalen.
Ja.
En dan moet je het niet alleen vertalen, maar dan moet je ook zorgen dat het qua cultuur aansluit op hoe Duitsers, welke plek jouw product heeft in die Duitse cultuur. Of welke, wat voor soort verhalen in de Duitse omgeving als succes beschouwd worden of als positief ervaren worden.
Is dat een soort vertaler 2.0 of een internationale communicatiespecialist? Dus wordt dit een soort beroep voor de toekomst?
Ja, dat is zeker een beroep van de toekomst. Het is nu al, er zijn nu al hele grote bedrijven die wereldwijd dit soort dingen doen. En je kunt ook, als je grote ondernemingen zoals IKEA bijvoorbeeld, die over de hele wereld wel dezelfde meubels verkoopt.
Ja.
Soms met, geloof ik, een beetje aanpassing, maar toch heel veel hetzelfde. Maar toch, die hele uitstraling overal, niet alleen vertaald, maar ook
In de context.
Ook in die context plaatst.
Ja. Ja. En dat bedoel jij ook met localisatie?
Nee, dat is de term daarvoor. Dus dat is zeker een beroep voor taalspecialisten van de toekomst. Om zich niet alleen in de taal, maar ook in de cultuur en de economische verhoudingen en zo in het land te verdiepen.
Zijn er meer van dit soort beroepen die wij nu nog niet zien? Of die misschien de aankomende studenten nog niet zien? En denken van ja, studie Nederlands, I don't know.
Ik denk dat zoals overal is het hele beroepsperspectief een beetje aan het veranderen. Maar ik denk dat het heel goed zou zijn als het de taalsector zou gaan nadenken over wat eigenlijk de arbeidsmarktagenda voor de toekomst zou moeten zijn. Ik heb er zelf wel eens over nagedacht, maar ik durf daar nou niet echt een grote analyse van te geven. Die heb ik ook niet. Maar het is wel
een mooi project.
Ja, het zou een mooi project zijn. Mm-hmm. Maar daar moet je wel goed over nadenken en ook nog wat meer onderzoek voor doen, denk ik. Maar het is net als overal zo, denk ik, dat mensen steeds meer, zeg maar, niet één bepaald beroep hebben, maar bepaalde kennis, bepaalde vaardigheden. Mm. En die op allerlei manieren inzetten. Dus waar je vroeger, dit is nu wel echt zo lang geleden dat ik jong was, schrijver werd of leerkracht of docent of vertaler. Dat waren allemaal heel verschillende dingen. Zie je nu veel, veel vaker dat mensen die verschillende dingen combineren.
Ja.
Of dat nou puur een goede ontwikkeling is of niet, daar wil ik afwezen. Maar in ieder geval is het is dat wel zo. En talenkennis is natuurlijk wel iets wat je op heel veel manieren kan inzetten. Dus wat dat betreft is talenkennis sowieso aan iedereen aan te raden om daar zoveel mogelijk van op te doen.
Ja.
Omdat je daar heel veel kanten mee op kan. En een paar jaar geleden wisten we nog niet van podcasts. En nu kan je zomaar podcastmaker zijn.
Zo is dat. Ja, je had het over vroeger. Ik wil ook wel even terug de tijd in. Want aan het begin hadden we het al even over die campagne, De Slimme Meid. Uh-huh. Die was er niet zozeer alleen maar op gericht dat je technische vakken moest kiezen. Of exacte vakken, wel een beetje. Kies Exact was de voorloper daarvan. En laten we nog even luisteren hoe dat toen aan ons werd gebracht.
Ik heb eigenlijk van de lagere school af al geweten dat ik dit wilde gaan doen. Dus ik ben naar een technische school gegaan. Ja, je moet je niet laten afschrikken omdat je allemaal tussen jongens zit. En een beetje zelfstandig zijn. Ja, het is leuk om een vak te hebben waardoor je iets met je eigen handen kan maken.
Vanaf 1990 moet je als meisje op eigen benen kunnen staan. Een slimme meid is op haar toekomst voorbereid.
Ja, deze slimme meid die werd meubelmaker. Mm-hmm. En het is wel grappig dat ze dan ook plat praat. Ik weet niet wat ze daarachter hadden bedacht. Maar als jij nu een paar ton kreeg en inhoudelijk carte blanche om mensen enthousiast, jonge mensen enthousiast te maken voor taalvak. En je zou een spotje voor Postbus 51, bestaat niet meer, maar zoiets. Heb je dan een idee waar je zou moeten beginnen of hoe je dat zou willen aanpakken? Juist ook omdat dat je zei van ja, onze sector die is versnipperd en die brengt toch dat verhaal en die kansen eigenlijk niet zo goed naar buiten.
Ja, ik ben geneigd om niet zo heel erg in campagnes te geloven. Dus ik geloof dat een campagne is natuurlijk een campagne in de zin van een nieuw spotje spotjes of tegenwoordig natuurlijk social media campagnes.
Mm-hmm.
Dat kan wel onderdeel zijn.
Mm-hmm.
Ik vind het moeilijk om daar zo een heel concreet plan even voor te lepelen.
Ja, ik zet je een beetje voor het blok.
Maar had je niet gezegd van tevoren?
Nee.
Ja, ik denk dat ik dus zou proberen. En of dat dan inderdaad met op social media of met evenementen of op een andere manier of via scholen of zo is. Maar ik denk dat ik zou proberen om zoveel mogelijk mensen die zich met taal bezighouden zover te krijgen dat ze over het voetlicht brengen wat het gevolg is van wat zij doen. Wat zij bijdragen aan en hoe leuk dat is en hoe boeiend dat is. Dus ik zou denk ik daar ook heel zowel journalisten als vertalers, als tolken, als ik weet niet wie allemaal, interviewers, taalstrategen bij willen betrekken om te laten zien. En hun klanten misschien ook wel.
Ja,
om te
ja.
laten zien wat het verschil is tussen heel goed uit je woorden komen of een beetje uit je woorden komen, je heel zeker van jezelf voelen, goed kunnen schrijven. Of in ieder geval iets onder woorden brengen wat het met je doet. Ik ben natuurlijk zelf ook omdat het festival pas net achter de rug is, maar sowieso heel erg gefocust op wat doet dat dan, ja. Dat verschil, ja. Wel of niet.
Het is de ondertitel van deze podcast, Taal maakt het verschil. Dan ben ik dus eigenlijk altijd met mijn gasten op zoek naar waar kunnen we nou de vinger op leggen? En welk verschil is het dan? En liefst is het natuurlijk een positief verschil.
Ja. Nou ja, ik denk dat je ook je ogen niet moet sluiten voor. Ik bedoel, we gaan alweer naar december toe. Mm-hmm. We gaan weer een heleboel horen over de betekenis van het woord zwart. En ook de negatieve connotaties van allerlei termen die gebruikt worden. Hoe mensen uitgesloten kunnen worden door bepaald taalgebruik of door bepaalde taalnormen. Ik denk dat ook iets is waarvan ik denk als je met jongeren. Als je echt op jongeren zou richten, zoals jij het net verwoordde. Dan moet je het denk ik daar ook over hebben. Ik denk dat ze daar heel veel verstand van hebben.
Ja, ook omdat ze er dagelijks mee bezig zijn.
Ja, en omdat iedereen al op jonge leeftijd ook dat soort dingen ervaart. Van dat taal pijn kan doen.
Ja, nou en of. Ja.
Dus ook dat bewustzijn en ook hoe kun je dat soort ervaringen. Of dat soort gebeurtenissen. Hoe kun je er grip op krijgen? Hoe kun je zorgen dat een gesprek niet ontspoort? Of dat een ontspoord gesprek weer in het juiste kanaal terechtkomt? En hoe kun je vrede sluiten? En hoe kun je. Zowel die negatieve als die positieve kant zijn, denk ik, belangrijk. Maar vooral om te benoemen en zichtbaar te maken. Dat er allemaal is. En dat daar ook een heleboel werk aan te doen is. En dat je daar. Je leven heel zinvol aan kan besteden.
Ja, en het ons verder kan brengen.
Ja.
Ja, ja. Nog even terug naar het economische perspectief.
Ja.
In jouw ingezonden brief in het FD zeg je ook van ik zou wel willen dat de minister eens in kaart bracht of liet brengen. Wat nou het de economische waarde van taal is in Nederland. Ben je benieuwd, krijg je dan een reactie op zo'n ingezonden brief? Doet dat nog wat?
Die ingezonden brief die bouwt eigenlijk ook voort op een studie die ik een jaar daarvoor of een half jaar daarvoor had afgesloten. En ik had wel het voorrecht dat ik die studie aan de minister mocht overhandigen.
Kijk.
Dat was een studie, een verkenning van de taalsector in het Nederlandse taalgebied. Hebben we gedaan voor de Taalunie. Ook samen met iemand uit Vlaanderen die dat in Vlaanderen in kaart bracht. En iemand uit Suriname. Ik heb toen een prettig gesprek met de minister gehad daarover. En zij zei ook, het is heel belangrijk dat dit soort onderzoeken gedaan worden. Want daarmee kan je in ieder geval een onderwerp zichtbaar maken.
Ja.
Tastbaar maken. Dus wat dat betreft heb ik wel het gevoel dat ze het wel weet.
Ja.
Maar ze heeft me niet gebeld van, hey, dat was zo'n leuk stuk in het FD.
Kom hier heb je een sloot geld.
Hier heb je een sloot geld. Nee.
Nee.
Nee. En het is ook trouwens wereldwijd. Er is dus een vakgebied, heel interessant. Dat gaat over taal en taaleconomie, zou je kunnen noemen. Het heeft allerlei verschillende namen. Dat doet er nu niet zoveel toe. Maar daarin onderzoekt men dus vragen zoals, wat kost het een land? Of wat levert het een land op als iedereen bepaalde talen spreekt of bepaalde talen niet spreekt. Er wordt natuurlijk wel in het kader van de laaggeletterdheid soms iets berekend van wat kost het Nederland dat zoveel percentage. Maar dat is een veel groter vakgebied. En ook bijvoorbeeld in Engelstalige landen, waar met name het Verenigd Koninkrijk en Amerika is het heel. Is natuurlijk bekend dat de Engelstalige bewoners van die landen, dus de meerderheid, een soort. Ja, die zijn gewoon niet meer gewend of nooit gewend geweest om vreemde talen te leren. En die hebben dus het idee dat ze dat niet kunnen. Talenkennis is gewoon heel beperkt.
Ja.
Dus er zijn regelmatig rapporten waarin wordt uitgerekend wat dat kost en wat dat de economie kost.
Ja.
En wat het zou kosten om iedereen vreemde talen te leren en wat dat dan weer zou opleveren.
Ja, het zou opleveren ook, ja. Dat is natuurlijk een.
Ja.
Ja.
Dus. Dat soort dingen ook. In Zwitserland bijvoorbeeld is een beroemde professor die ook zich heeft verdiept in dingen als of die meertaligheid van Zwitserland, of dat nou eigenlijk een kostenpost is of een winstpunt. Ja. En in welke mate dan en dat soort dingen.
Weet je nog wat de uitkomst daarvan was?
Nou, dat is weer een ingewikkeld verhaal.
Een heel ingewikkeld verhaal.
Maar ook dingen zoals verdienen meertalige mensen nou evenveel of beter of minder dan eentalige mensen. Dat is natuurlijk ook altijd weer afhankelijk van wat en waar enzovoorts. Maar dat zijn wel interessante vragen. Ja.
Dus de taaleconoom, dat zou ook nog wel eens een beroep voor de toekomst kunnen zijn.
Ja, ik denk het wel. Ik zou het leuk vinden als we dat in Nederland meer hadden.
Ja, en die taaleconoom, zien we die dan ook volgend jaar 2020 weer op het Drongo Talenfestival?
Absoluut.
Dankjewel dat je mijn gast wilde zijn, Maaike Verrips. In de volgende woordwaarde is Denise Deschamps te gast. Zij is oprichter van de Body Language Academy, expert in lichaamstaal. Je vindt woordwaarde in de BNR-app of op bnr.nl en ook in Spotify en iTunes. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.